Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 68, het tiende vers, geloofd zij God met diepst ontzag. 68, vers 10. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen allereerst uit het Oude Testament, het Bijbelboek Numerie, hoofdstuk 20, de versen 22 tot 29. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 7 vanaf vers 22 tot hoofdstuk 8. Vers 2. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 79, vers 4. En we lezen Numeri 20 vanaf vers 22. En Hebreeën 7 vanaf vers 22.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, De Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naaste is. Toen reisden zij van Kades en de kinderen Israëls kwamen de ganse vergadering aan de berg Hor. De Heere nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor, aan de palen van het land van Edom, zeggende: Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land, het welk ik aan de kinderen Israëls gegeven heb. omdat gelieden mijn mond wederspannen geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Aaron en Eleazar zijn zoon en doe hen opklimmen tot de berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eleazar zijn zoon aan. Want Aaron zal verzameld worden en daar sterven. Mozes niet deed gelijk als de Heere geboden had. Want ze klommen op tot de berg Hor voor de ogen der ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweende zij Aaron 30 dagen het ganse huis van Israël. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk dus hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffer op te offeren, daarna voor de zonde des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedswering, die na de wet is gevolgd, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. De hoofdstroom nu der dingen waarvan wij spreken is, dat wij zodanig een hoge priester, die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Een bedienaar des heiligdoms, en de zware tabernakels, welke de Heere heeft opgericht, en geen mens.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Numeri 20, en daarvan vers 28, met uitzondering van het laatste gedeelte. Nummerie 20, vers 28a is het woord van de Heere en we lezen dat als onze tekst. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf aldaar op de hoogte diens bergs. We willen eerst de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden gedenken we hen die in het ziekenhuis liggen. Dat zijn broeder J. Molenaar Esszoon, zuster Gouden Otter uit Borgstede, zuster Molenaar de Wit, Corné de Boer, het zoontje van de familie de Boer Wander, Herbert Vlier, het zoontje van de familie Vlier Verwaas, broeder Groeneveld die ziek is en in de komende week de nadere uitslag krijgt van een onderzoek, Johan Raukema die een arm gebroken heeft, de familie Booijen van Weelden, die in de afgelopen weken vader en grootvader verloren. En in onze dankzegging gedenken we Bert Mastbergen, die in de afgelopen week uit het ziekenhuis naar huis mocht terugkeren. We zoeken het aangezicht van de Heere in gebed. Goedertieren, Heere, wat geeft u ons een onuitsprekelijk voorrecht door ons deze morgen naar uw huis te brengen, de deuren van uw huis voor ons open te zetten en ons hier een plaats te geven rondom en onder uw geopende woord. We hebben het aan het begin van deze dienst gezongen. Gij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. En dan hebben we er misschien met het hart mee kunnen zingen, heren, gedachtig aan bijzondere weldaden die ze in de afgelopen week mochten ontvangen. Er waren er misschien ook wel die dachten, welke zijn dat dan? Maar geef ons allemaal, heren, dat we het als een gunstbewijs van u mogen zien, dat wij vanmorgen hier mogen zijn. Hoeveelen die met ons de afgelopen week begonnen en die week niet beëindigd hebben. Ouderen, jongeren, mensen die nog maar in de poort van het leven stonden of die in de kracht van het leven zomaar werden weggerukt. En wij zijn niet beter. U maakt onderscheid waar het niet is. En hoeveel anderen zijn er die vandaag door ziekte of door ouderdom verstoken zijn van de gang naar uw huis, die nooit meer kunnen lopen, die altijd aan huis gebonden zijn, die zomaar ineens door ernstige ziekte werden geveld. Wat kan er in een week veel gebeuren in het leven van een mensenkind? En ons schenkt u het voorrecht, heren, dat we in elk geval zoveel gezondheid van u ontvangen, dat we vanmorgen de gang naar uw huis konden maken en dat we hier mogen samenkomen rondom uw woord. Wat onderscheidt ons van die anderen? Maar vooral, heren, dat u vanmorgen hier uw woord wilt openleggen. Dat u daarmee betoont dat u nog altijd trouw bent aan dat werk waarmee u begonnen bent onmiddellijk na de zondeval. Toen u die gevallen mens opzocht, toen u hem achterna wandelde de poorten van het paradijs uit. En toen u riep, waar zijt ge? Dat ge een sprekende God wilt zijn. En dat wij daar vanmorgen getuigen van mogen zijn. Heren, wat onderscheidt ons van de grote massa van onze wereld? Wat onderscheidt ons van de grote massa van ons volk? Die vandaag opgaat in brood en spelen en vermaak. Wat onderscheidt ons van zoveel vlak om ons heen. Misschien wel in de eigen familie. Misschien wel in de eigen gezinskring. Die daar helemaal geen behoefte aan hebben. Die daar ook misschien helemaal niet meer van weten. Voor wie de zondag een vrije dag is. Maar verder gelijk aan alle anderen. Heren, u handelde toch naar recht, als u met ons handelde zoals u met zoveel handelde. Maar ons schenkt het vanmorgen, dat we hier mochten komen onder de stralen van uw liefelijke zon, die ons aankondigt uw trouw in het rijk van uw schepping, dat de seizoenen mogen wisselen naar uw vastgemaakt bestek. Die ons spreekt van uw langmoedigheid, waardoor u nog geen voleinding maakt met deze wereld, maar nog geduld hebt. Nog doet uitgaan de roepstem van het evangelie, opdat tot de gemeente worden toegebracht die zalig zouden worden. Heren, als we dat allemaal ons indenken. En het past ons toch om ons die dingen te realiseren wanneer we naderen voor uw heilig aangezicht in uw huis. Dan kan er aan onze kant alleen maar schaamte zijn. Dat wij zo zijn tegenover zo'n God. Dan kan er aan onze kant alleen maar de verootmoediging zijn. Waardoor we het moeten beleiden wat we ook gezongen hebben. Heren, gedenk niet aan het kwaad dat wij bedreven. Sla de zonde nimmer gaar. Maar denk aan ons in uw genade. Want hoe zou iemand van ons voor u kunnen bestaan, heren, als u hem of haar aanzag in zichzelf? Wie zijn we dan, Adams kinderen? Geschapen met die hoge roeping om u te verheerlijken, maar verworden tot die ellendige schepselen die uw eer roven en die hun eigen eer zoeken. Heren, als u met ons zou handelen, nadat wij verdienen, dan blijft vanmorgen uw woord dicht, dan ligt het open op de kansel. Dan blijven onze oren gesloten, al zijn we misschien mensen die van nature goed kunnen horen. Dan zal er in ons hart geen plaats zijn voor u. Dan zijn we dood. Dan blijven we dood. En dan gaan we onderweg naar de eeuwige dood. Onder de toorn van u. Maar nu ge ons hier vanmorgen brengt, heren. En nu ge zo onderscheid maakt waar het niet is. Nu vinden we toch in uw eigen handelen ook vrijmoedigheid om u te smeken. Denk aan ons in uw genade. En zie ons aan in die ene die de volmaakte gehoorzaamheid heeft volbracht. Die ene die van een beter verbond borg is geworden, zoals we dat gelezen hebben. En voor wie dat een erenaam is geworden, borg te zijn, die schuld overneemt en betaalt. En wanneer we vanmorgen staan in de ingang van de Lijdensweek, dan vragen we u ook moedig, heren, geef dat er zicht mag komen in ons leven, voor het eerst of hoe langer hoe meer, op die grote hoge priester, die in grote gehoorzaamheid, maar ook in grote gewilligheid, en in onbegrijpelijke zondaarsliefde, trouw aan uw vaderlijk welbehagen, die weg is gegaan. Die weg, die voor hem uitliep. Op het staan in de duisternis voor de poorten van het gesloten vaderhuis. Opdat er voor zondaren zou komen een verse en levende weg. Gebaand in zijn bloed. Een weg die toegang biedt. Tot een troon van gericht, die in hem wordt tot een troon van genade, waar een schuldig mensenkind in verootmoediging en met smeekgebed tot u naderend niet zal worden afgewezen. Och, wilt u door uw Heilige Geest ons vanmorgen oog geven voor hem, en wilt u plaats maken voor hem, door ons te ontdekken voor het eerst en hoe langer hoe meer aan onszelf. Maar door ons ook te ontdekken aan wie Hij is. Die door de Vader gegeven is en door de Heilige Geest wordt bediend. En toegepast aan het zondaarshart. Laat die grote Christus heerlijk mogen worden in ons midden, Heren. Opdat vanmorgen een mensenkind die met de nood van zijn leven en met de schuld van zijn leven hier gekomen is, uitzicht mag ontvangen. Een weg ontsloten mag zien tot zaligheid. Omdat een mens die ontdekt heeft dat hij sterven moet en dat hij niet sterven kan, vanmorgen mag leren wat het is te sterven eer we sterven. Opdat wanneer het sterven wordt, mag zijn een doorgang tot het eeuwige leven. En dan kent u ons, Heren. Ge kent uw dienstknecht die geroept om vandaag hier het woord te bedienen. Geef hem een stem om te spreken en geef hem de leiding van uw Heilige Geest. Hij is in alles zo diep afhankelijk van u. Wilt u hem vandaag gebruiken als een instrument in uw handen om de woorden van u te openen? Zo te zijn tot een middel, waardoor de Heilige Geest het eeuwig evangelie kan neerleggen. Op de bodem en in een door hem toebereide akker van het zondaarshart. En laat die Heilige Geest dan ook krachtig mogen werken in het midden van de gemeente. Opdat de gemeente mag verstaan. Opdat het woord mag opengaan en harten ontsloten worden. En opdat er een levende wisselwerking mag ontstaan. Dat de stromen van het levende water mogen gaan vloeien. En een dorstige maak volk mag drinken. Water des levens. Om niet. Zegen ons allen zoals we hier in de kerk zitten en degenen die mogelijk met ons meeluisteren. Wilt u gedenken aan de kinderen in de kerk, opdat ze iets van de boodschap konden zijn mogen verstaan en in hun hart een indruk mogen meenemen die niet meer wegzakt? Geef onze opgroeiende jonge mensen dat ze ontdekken dat wat ze in de kerk te horen krijgen een boodschap is die het hele leven, ja die de eeuwigheid omspant, zodat alles wat de wereld te zeggen en te bieden heeft in het niet zinkt. Bij dit eeuwig evangelie dat onze zielen kan zalig maken. En later ook in de kring van jongeren honger en dorst gevonden mogen worden, Heere, naar het brood en het water dat u biedt. Zegen ons allen. Ouderen hier in de kerk die zien dat de levensavond gevallen is. Mensen die in de kracht van het leven ervaren dat het leven zelf een verleiding is en een verzoeking, omdat er zoveel is dat onze aandacht opeist en dat ons van u dreigt af te trekken. Zegen ons samen en ieder persoonlijk. Gedenk ze die niet naar uw huis kunnen komen. We dragen alle zieken aan u op. U kent ze, Heere, de chronisch zieken. Aan huis gebonden, de mensen die met een kruis door het leven gaan, die soms dreigen vergeten te worden omdat de omgeving wendt aan iets waar ze zelf nooit aan wennen. We bidden u voor hen die in de ziekenhuizen werden opgenomen. U kent ze. We hebben namen voorgelezen, Heere. Uw dienaar kent ze niet, maar de namen zijn u bekend. Zegen die broeder Molenaar, met wie u zo'n weg door de diepte gaat en tegelijkertijd die u zo in de hoogte laat zien, die u doet verwonderen over uw trouw en uw goedheid, die ge bewijst aan een schuldig mensenkind en waardoor het mogelijk is kruisdrager te zijn achter de grote kruisdrager Jezus Christus. Heere, zegen hem en zegen de behandeling die hij ondergaat. En laat hij mogen merken dat u ervan af weet en dat u hem kent en dat u ook vandaag wilt spreken tot zijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Gedenk onze bejaarde zuster Gauw, opdat ze in de avond van het leven ook in deze weg die u met haar gaat, uw gunst mag ondervinden en uw goedertierenheid. Wij bidden u voor zuster Molenaar. Dankbaar dat ze in verwachting was, is er die spanning gekomen van gaat het wel goed? Och wilt u kon het zijn de middelen zegenen. U beschikt het leven, Heere, dat ligt niet in onze handen, maar in de uwe. En u hebt het zelf in uw woord laten optekenen. En eer iets van ons begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Laat dat voor dat jonge echtpaar een troost mogen zijn. En laten ze zo uit uw hand mogen verwachten, wat u ook alleen maar op uw tijd kunt geven. Maak het wel naar de trouw van uw verbond. We dragen de kinderen aan u op die in het ziekenhuis liggen. Corné de Boer, die geopereerd werd. Herbert Vlier, die u, nadat het erg zorgelijk is geweest, weer de weg van de genezing geeft. Johan Raukema, die een arm brak. Heere, geef dat die kinderen een indruk ervan mogen krijgen hoezeer ze afhankelijk zijn van u ook in het dagelijkse leven. En laat dat kon het zijn ook mogen doorwerken in hun hart, opdat ze kinderlijk naar u leren vragen en bij u het leven mogen gaan zoeken. We dragen aan u op onze broeder Groeneveld, die ziek is en die in zorg is over de uitslag van het onderzoek. U weet daar alles van, Heere. Wilt u zelf maar meegaan als de dokter komt voor het gesprek. En wilt u kon het zijn geven dat hoe het ook mogen zijn. En we smeken u, laat het alles mee mogen vallen, maar dat ze het in uw hand mogen leggen. De handen van u die moeite en verdriet aanschouwt en die weet wat we nodig hebben. Troost u de familie Boy, die in de afgelopen week zo plotseling een vader en grootvader verloren. Laat de werkelijkheid van het leven daardoor te meer op hun hart gebonden zijn. Maar laat de troost van uw genadige tegenwoordigheid in dagen van rouw ondervonden worden. Neem onze dank aan voor Bert Masbergen, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En laat hij het zo mogen zien dat hij van u weer verder mag. En dat u op dat ogenblik dat u zijn leven wilde sparen toen het in groot gevaar was, hebt gezegd, ik heb geen lust meer in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft, opdat de vrucht van dit alles gevonden mag worden. Wees met alle rouwdragenden, met allen die een kruis hebben te dragen, met allen die het moeilijk hebben. Gedenk ze, barmhartige God, in uw gunst. Maar wil ons vooral datgene geven, wat we ook in deze dienst allereerst nodig hebben. Het werk van uw geest, die ons op onze plaats zet, maar die dat doet om plaats te maken voor die ene, die volkomen kan zalig maken. De betere borg van het betere verbond, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. De dienstenofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 103, de versen 2, 4 en 5. 103, 2, 4 en 5. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 43, vers 3. Dan ga ik op tot Gods altaren. 43, het vierde vers na het amen van de prediking. De woestijnreis van het volk Israël, gemeente. De tocht die hen brengt vanuit het diensthuis van Egypte naar het land dat God aan de vaderen Abraham en Isaac beloofd heeft, is naar het eigen getuigenis van de Heilige Schrift een beeld van de reis van Gods volk dat onderweg is door de woestijn van het leven, uit het diensthuis van de zonde naar het vaderland der rust. En u weet wel, als mensen onderweg zijn, dan kunnen ze eens wat naar links en ze kunnen eens wat naar rechts. Ze kunnen de ene keer eens wat vlugger en de andere keer eens wat langzamer optrekken. Er kunnen vooral ook allerlei mensen wel eens een poosje met hen meegaan. Tot het beslissende moment dat de grens wordt bereikt. Dan moeten de meelopers terug. Dan worden de paspoorten gecontroleerd en alleen op een eigen paspoort kan ik de grens maar over. Mijn papieren moeten in orde zijn. En dat is een hele persoonlijke zaak. Kijk, en dat is nou typerend voor de reis van het volk van de Heere dat onderweg is naar het vaderland der rust. Onderweg kunnen meelopers een heel eind meekomen. Zoals in de woestijn tussen Egypte en Kanaan een heel eind soms zijn meegekomen. Maar er komt een ogenblik dat ze voor de grens komen te staan. En dan vallen de meelopers af. Dan sterven ze onderweg in de woestijn. En moeten ze de laatste reis gaan aanvangen. Op de grens van leven en dood. En dan komt het erop aan, is je paspoort in orde? Is het getekend door de koning van dat koninkrijk waarin je zou willen binnengaan? Is het verzegeld in zijn bloed? Want dan is het van tweeën heen, dan zwaaien de poorten wijd open en dan klinkt de blijde boodschap. Komt gij gezegende des vaders, beërft het koninkrijk dat u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Of dan gebeurt dat verschrikkelijke, dat de deur gesloten wordt en dat je buiten staat in de eeuwige nacht. Gods woord zet ons vanmorgen in de geest bij die grens, de grens van leven en van dood. En Gods woord stelt aan een ieder van ons vanmorgen die hele persoonlijke vraag. Zal het wel zijn, als hij komt en u zal onderzoeken, is uw paspoort getekend, mijn vriend? En onze tekst biedt ons dan gelegenheid om ons te toetsen, omdat we daar het antwoord vinden, het enige antwoord dat gegeven moet worden, zal het wel zijn, voor tijd en eeuwigheid. Wij horen vanmorgen in onze tekst spreken van de dood van Aaron de hoge priester. En we ontdekken ten eerste, hij mag niet sterven als hoge priester. Ten tweede, hij behoeft niet te sterven zonder hoge priester. En ten derde, hij kan sterven met de hoge priester. De dood van Aaron de hoge priester. Hij mag niet sterven als hoge priester. Behoeft niet te sterven zonder hoge priester. Kan sterven met de hoge priester. Onze tekstgemeente neemt ons vanmorgen mee bijna naar het einde van de woestijnreis van het volk Israël. In nummer 33 vers 38 wordt ons precies de datum aangegeven van het gebeuren in onze tekst. Het is de eerste van de vijfde maand van het 40ste jaar van de woestijnreis. Dat betekent nog een aantal maanden en dan zal Israël na eeuwen van omzwerven en na tientallen jaren in de woestijn
eindelijk thuis mogen komen in het land dat God eeuwen geleden al aan de vaderen beloofd had. En die laatste maanden is de woestijnreis eigenlijk geen echte woestijnreis meer, want ze leven al in het Overjordaanse, waar straks 2,5 van de 12 stammen van de kinderen Israëls hun blijvende woonplaats zullen vinden. Ze zijn dus al op hun eigen grondgebied. En het is op die dag, op de eerste van de 5e van het 40e jaar van de woestijnreis, dat de hoge priester Aaron de berg Hor beklimt in het grensgebied van Edom. Of we dat in het noordoosten of in het zuidwesten moeten zoeken, daarover zijn de exegeten het niet helemaal eens, maar het is in elk geval het grensgebied van Edom. En Aaron die gaat niet alleen, want zijn broer Mozes en zijn zoon Eleazar gaan met hem mee. Het is heel duidelijk dat het geen uitstapje is, dat het niet een dag van verpozing is te midden van de drukke werkzaamheden die deze beide oude broeders al zoveel jaren hebben moeten verrichten. Want het hele volk is samengestroomd aan de voet van de berg. En je kunt je indenken dat ze onder doodse stilte die drie mannen daar hoger en hoger zien klimmen. Misschien is er in die stilte alleen maar de stem van een kind meegekomen aan de hand van vader. Die zegt, vader, wat is er toch? Waar kijken al die mensen toch naar? En vader zegt, stil mijn jongen. Zie je daar de hoge priester gaan, de man Gods? Hij gaat sterven. Dat is het. Aaron gaat sterven en dat niet als een gevolg van het afnemen van zijn krachten en niet als gevolg van een slopende ziekte. Dus je ziet hoe Aaron, ondanks zijn hoge ouderdom van 123 jaar, nog vier en op eigen benen de berg kan beklimmen. Dan zeg je, die man had menselijk gesproken nog jaren meegekund. Maar Aaron gaat sterven omdat God het heeft gezegd. Als een vonnis van God. En onwillekeurig brengt je terug aan de paradijsdag. Toen die zwarte schaduw van de zonde viel over het menselijke leven en de boodschap klonk. Gij zult sterven. En wat is het tragisch, Aaron is net als een schip dat strandt in het gezicht van de haven. Bijna was hij in het beloofde land. Er nog maar kort vanaf, nog maar een paar maanden. Als oudste van al die mensen die ondertussen al zijn tijdgenoten op een enkeling na had zien wegvallen. En nou moet hij sterven. Dat betekent dat zijn grootste wens niet in vervulling gaat. Ja, maar zegt iemand hier in de kerk, dominee, daar hoef je niet zo tragisch en niet zo somber over te doen. Want de Aaron die sterft immers als hoge priester. Hij sterft als een dienaar van God, kijk maar. In zijn volle ornaat van hoge priester, bekleed met al zijn waardigheid, gaat hij daar de berg Hor op. Want er wordt niet voor niks zo nadrukkelijk over de klederen gesproken. En het is toch zo als zulke mensen gaan sterven. Dan gaan ze toch naar een beter vaderland. Dan wacht hen toch een heerlijker toekomst. Dan is er toch een thuiskomen voor een knecht die ook kind mag zijn. Dan zullen toch de poorten van de eeuwige heerlijkheid openzwaaien. En zeggen, wel gij goede en getrouwe dienstrecht. Over weinig zijt ge getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen, ga in de vreugde uws heren. Dat is toch iets waar een knecht van... En als hij op zijn plaats is, van tijd tot tijd wel eens naar kan verlangen, naar dat ogenblik dat die eeuwige deuren openzwaaien. Dacht u dat? Dan moet u eens kijken in onze tekst. Daar lezen we op de top van de berg Hor, in de sterfkamer van de Aaron. Daar gaat Mozes zijn broeder uitkleden. Hij doet dat niet zelf. Nu moet men niet rekenen dat een mens ooit zo ver komt dat hij zelf zijn eigen waardigheid gaat afleggen. Mozes doet het. En Aaron protesteert niet.
Hij laat het toe dat hem alles wordt afgenomen. Dat gouden voorhoofd sierse waarop staat de Heere heilig. En dat hem als hoge priester toestemming gaf om te naderen voor het aangezicht van de Heere. Hij heeft het nooit harder nodig gehad dan op dit ogenblik nu die... de poorten van de eeuwigheid zal binnengaan. Maar hij raakt het kwijt. Die borstlap. Met erop de namen van de 12 stammen der kinderen Israëls. Een sprekend symbool dat deze mens voor anderen tot God mag treden in de dienst van de verzoening en van de voorbeden. Het wordt hem afgenomen. Dat prachtige hoge priesterlijke gewaad met de gouden schelletjes die rinkelden wanneer hij uit het heiligdom kwam. Ten teken, daar is een mens die bij God vandaan komt met de zegen die hij van de Allerhoogste heeft afgebeden. Alles wordt hem afgenomen. En dat betekent, gemeente, dat dat tenslotte in de sterfkamer van de berg Hor niet staat aan Aaron de hoge priester. Maar een ontklede Aaron. Een naakte zondaar in de schamelheid van zijn zondaarsbestaan. Zonder enige waardigheid. Zonder iets dat hij de Heere zal kunnen aanbieden. En zo moet hij sterven. Wat Aaron hier overkomt, dat doet je denken aan wat een officier in het leger kan overkomen in oorlogstijd wanneer hij verraad heeft gepleegd. Voor het front van de troepen worden zijn onderscheidingsteken en hem afgenomen. Wordt zijn rang hem ontnomen en dan wordt hij gevonnist als een eerloze. Wat Aaron hier overkomt, dat is waar Paulus in het Nieuwe Testament zo bang voor is. Als hij schrijft in 2 Korinthe 5. Als ik maar bukleed en niet naakt bevond in het uur van mijn dood. Hier is geen priest die binnen mag gaan in het hemels heiligdom om daar de dienst en volmaaktheid voor te zetten. Hier is een zondaar die sterven gaat en sterven betekent God. Ja, zegt u, maar hoe kan dat nou? Om het antwoord op die vraag te vinden en zo de achtergrond van onze tekst te verstaan, worden we verwezen naar de geschiedenis van de wateren van Meriba, zegt ons het 24e vers van ons teksthoofdstuk. En die geschiedenis die vindt u terug in de eerste 12 versen van ons hoofdstuk. U leest daar dat het volk Israël bijna aan het einde van de woestijnreis weer eens een keer zonder water zit. En terwijl wij zouden denken, dat is toch geen probleem, want die mensen zijn dagelijks begenadigd, met manna hemels brood verzadigd. En elke keer bracht Gods hand in dat barre oord rivieren uit de steenrot voort. Er was niemand van de honger en er was niemand van de dorst omgekomen. En de Heer had overvloedig gezorgd dat hun brood zeker was en hun water gewis. Dat volk dat kan er toch in vertrouwen op wachten. En het mag uitzien naar wat de Heere doen zal. Die zijn werk immers niet zal laten varen. Jazeker, na bijna 40 jaren gaat Israël weer hetzelfde doen. Wat ze al die jaren gedaan hebben. Dat woord dat bekend is geworden. Juist vanuit de woestijnreis. Ze murmureren tegen God. En ze zeggen nog eens een keer weer. Deze mensen die voor het grootste deel nog kind waren. Toen ze uit Egypte gingen. Waren we maar in Egypte gebleven. Onverbeterlijk. En dan openbaart zich bij die wateren van Meriba de wonderbare goedheid van de Heere. Want dan heeft de Heere er na 40 jaar niet genoeg van gemeend. En dan maakt de Heere geen einde aan dit volk dat hem elke keer weer tot toorn verwekt. En dan gaat de Heere dit volk zelfs niet straffen zoals hij het in het verleden wel gedaan heeft. Maar dan geeft hij aan dat murmurerende volk dat tegen hem in opstand komt. Waar? Alsof ze het verdiend had. Alsof de Heere wil zeggen, Israël, jullie hebben gelijk ook, ik zal gauw zorgen dat er wat te drinken is. Alsof het volk er in stil vertrouwen om gebeden heeft. Maar het is op dat moment dat Mozes en Aaron er wel schoon genoeg van hebben. En wij zeggen achteraf geen wonder. Die mensen die hebben een menselijk geduld. En dat is een keer aan het eind. Als je 40 jaar van dat volk verdriet hebt gehad. Dan komt een mens een keer aan het einde van zijn geduld. En aan het einde van zijn uithoudingsvermogen. En dan gebeurt er dat Mozes in plaats van zoals de Heere dat gezegd heeft. Tegen de rots te spreken. Op die rots slaat. Dat hij die rots ranselt. En dat hij zegt, moeten wij dan weer voor water zorgen. Alsof zij God hebben moeten verbidden. Om zijn brandende toren te laten varen. En het volk niet te vernietigen. En dan komt er water. Want de Heere laat zich door zijn knechten niet van zijn werk afhouden. Maar er komt ook wat anders. De Heere die de zonde van dat murmurerende volk bij wijze van spreken door de vingers ziet bij de wateren van Meriba. Straft die zonde van Mozes en Aaron en hij zegt jullie komen voor straf het beloofde land niet in. En wat dat voor die mensen is geweest daar kunt u zich indenken als u zich de geschiedenis herinnert. Hoe ze met een brandend heimwee vervuld 40 jaren woestijn hebben verdragen. Om het volk daar te brengen waar het thuis zou komen naar Gods eigen woord. Ze komen er niet in. En dan zeg je, is dat niet onbegrijpelijk? Is dat niet vreselijk hard wanneer een aardse rechter zo'n vonnis zou uitspreken? Dan zouden we zeggen, is dat niet onredelijk? Wanneer een mens zo zou handelen, zouden we misschien wel zeggen, is dat niet onchristelijk? God zegt, de deur gaat dicht. En als wij vragen, Heere, waarom? Dan zegt de Heer het heel nadrukkelijk. Omdat ze mij niet geheiligd hebben. Dat wil zeggen, ze hebben God, niet God gelaten. En dat is voor zulke mensen die tussen de Heer en het volk instaan, de ergste zonde die je maar denken kunt, dat ze in plaats van heenwijzers te zijn naar God, in plaats van instrumenten te zijn van God, als het ware de Heere in de weg staan en het zicht op de goedertierenheid van de Heere verduisteren. Ze hebben mij niet geheiligd, zegt de Heere. En daarmee bedoelt de Heere te zeggen, ik ben anders dan dat jullie daar bij de wateren van Meriba aan dat volk hebben laten zien. Kijk, en dat was het nou wat de Heere juist bij die wateren van Meriba zo vlak voordat ze Kanaan zouden binnengaan nog eens een keer aan dat volk wilde betonen. Of dat het volk het zich zou herinneren wanneer ze in Kanaan zouden komen en in aanraking zouden komen met de goden van de Kanaanieten, met hun godsdienst die zo aantrekkelijk is voor het vlees. En die zo geweldig zou zuigen aan dat volk van Gods verbond. Dat ze het zouden weten. Die God van Israël is anders dan de goden van Kanaan. Een God die gaarne vergeeft. Een God die mildelijk geeft. Een God die niet verwijt. Toen Mozes die rots ranselde. En toen Mozes deed alsof hij God had moeten verbidden om de brandende toren van de Heere niet ten uitvoer te leggen. Toen had Mozes een ander beeld van God gegeven, een God die te allen dagen toort. En Aaron die had niet geprotesteerd, Aaron die was niet op die rots gesprongen. En Aaron die had niet gezegd, volk, volk, luister nou eens, God is anders. Dat had hij kunnen doen, dat had hij mogen doen, dat had hij moeten doen. Hij had aan dat volk op dat ogenblik mogen zeggen wie God is. God van Israël. Hij had kunnen spreken de woorden van Psalm 103 die we samen gezongen hebben. Weet je wie God is? Hij is een God die dit altijd zal twisten, nog eeuwig met de toren behouden. Die ons niet doet naar onze zonden en ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Weet je wie God is? Schoon, zwaar, getergd, langmoedig en weldadig. Een God die ons nog zijn vriendschap biedt. Israël, zo is God, onze God, groter, hoger dan alle goden. Zo'n God mag Israël hebben. Een God om te dienen. Een God om te vertrouwen. Een God om je op te verlaten. Een God om lief te krijgen. Met heel je hart en met heel je leven. Ze hadden moeten laten zien wie Israëls God is voor hun volk. En dat is ontbroken. Mij niet geheiligd. En zo kan Aaron geen hoge priester zijn, want hij staat de Heere in de weg. En daarom moet hij sterven en daarom wordt hij als hoge priester afgezet. Het kan zo niet meer en het mag zo niet meer. En als we dan voor het eerst de lijnen doortrekken, gemeente, dan moet ik zeggen, zo vergaat het aan Aaron, en zo vergaat het ons. Je kan soms een hele tijd meelopen. Je kan soms een hele tijd je waardigheid ophouden. Een hele tijd met je verdiensten lopen te pronken. Maar als je komt te staan aan de grens van het leven, dan valt al onze menselijke waardigheid weg. U hebt het misschien wel eens gezien. Bij een van uw geliefden. Gesloopt als een auto die totaal los is. Als een afgetuigd schip dat op het strand ligt. En dat in de verste verte niet meer zeewaardig is. Zo ontadeld en zo afgetakeld. Dat je zegt dat moet maar niet iedereen meer zien. En hoe het met ons ook gaat naar het natuurlijke gemeente, maar geestelijk geldt het in elk geval. Een mens wordt door God, mag ik het nou eens letterlijk zo zeggen, in zijn hemd gezet. Zodat hij daar staat in de armoede, die zijn afkomst verraadt als een kind van de gevallen Adam. Zodat hij daar staat in zijn armzaligheid als zondaar voor God. Dan zet God een mens af, gemeente. Omdat hij mislukt is als beelddrager van God. Omdat hij mislukt is als plaatsvervanger van God. Omdat hij mislukt is als vertegenwoordiger van God. Dan gaat het rode streep, het rode potlood van de meester als het ware krassen door al ons huiswerk heen. Omdat er geen syllabe van deugt. Als u en ik voor de Heere moeten komen, gemeente. Dan gaat het zwarte pak van de ambtsdrager uit en uw zondagse jurk. Dan gaat onze ambtelijke waardigheid eraan en onze kerkelijke overtuiging. Dan moeten we het allemaal afgeven, gemeente, wat we in deze wereld bij elkaar hebben geraapt. Dan moet je het afgeven, jongens en meisjes. Laat ik het maar heel simpel zeggen, je zwemdiploma en je rijbewijs. Je middenstandsdiploma en je dokterspul. Dan worden wij ontkleed. En dan blijft er aan onze kant geen enkele verdienst en geen enkele waardigheid over. Dan staat de dominee naast het randgeval waar de kerkenraad al zoveel zorgen over heeft gehad. Dan staat een keurige huisvrouw naast het meisje dat haar lichaam en haar leven vergooid heeft in de goot van de wereld. Dan worden wij ontkleed, gemeente. Dan komen wij allemaal in ons hemd te staan. En dan komen wij wat onszelf betreft en onze verdienst en onze waardigheid betreft. Naakt aan de dijk te staan. En als u zegt, zou dat nou inderdaad, dan zegt de Heere, weet je waarom? Omdat ge tegen mij wederspannig zijt geweest. En daar hoor ik de echo van het paradijs. Ongehoorzaam. Omdat ge mij niet geheiligd hebt. God niet aan zijn plaats gelaten. Omdat ten diepste in ons iets zat dat onszelf God wilde doen zijn. Mag ik nou eens vragen, gemeente? Is er iemand hier in de kerk die tegen deze boodschap zou willen protesteren? Is er iemand hier in de kerk die denkt dat hij het er in dat uur beter zal afbrengen dan de hoge priester Aaron? Die zegt, als het zover is, maar dan heb ik nog een kledingstuk dat ik overhoud van mezelf. En dan heb ik nog een verdienste die ik kan meedragen, zodat mijn handen niet helemaal leeg zijn. En dan denk ik toch dat ik een bepaalde waardigheid heb die me verheft boven de zondaar in de goot van de wereld. De Heere zegt vanmorgen, mij niet geheim. God in je leven niet aan zijn plaats gelaten en op zijn plaats gelaten. Moeten we dan niet allemaal ons hoofd buigen? Nou gemeente, dat is het eerste punt van de preek. En nou zijn we aan het tweede punt toegekomen. En u bent misschien geneigd om te zeggen, dat kan dan heel kort. En naar Aaron stierf. En wat valt daar verder van te zeggen als een mens sterft? En dan kunnen we doorgaan naar het derde punt. En dat is het punt waarvan de schrift zegt. En we moeten allemaal geopenbaard worden voor de rechter van levenden en van doden. En als je daar zo moet komen in de naaktheid en in de schamelheid van je zondaar bestaan, dan geldt het toch, niemand zal in dat gericht daar zelfs een hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En dan houdt het op en dan is het uit, dan is het eeuwig uit en dan gaat de deur dicht en dan is de preek afgelopen en dan kunnen we naar huis gaan. Gemeente, als dat de boodschap was, dan wou ik geen dienaar van het woord zijn. Want dan ging het met ons allemaal toch fout. En wat heeft het dan voor zin om daar nog één woord aan te wijden? Er staat hier geen punt, u moet even wachten. Want u leest in onze tekst niet, en Mozes trok Aaron zijn klederen uit en Aaron stierf al daar. Er gebeurt eerst wat anders. Aaron die sterft nog niet. Er gebeurt wat met die klederen, die tekenen van de hoge priesterlijke waardigheid van de Aaron. Die klederen die worden niet ergens aan de kant gelegd in een hoekje van de sterfkamer van de berg Hor, zodat Mozes ze straks onder zijn arm mee kan nemen de berg af en tegen Israël zou moeten zeggen, volk, nou hebben we geen hoge priester meer. Dat zou vreselijk zijn geweest, gemeente. Dan zou Aaron hebben moeten sterven zonder dat er een hoge priester was. Dat betekende dat hij God zou moeten ontmoeten zonder dat er iemand is die voor hem tussentreedt in de dienst van de verzoening en van de voorbeden. Dan zou hij geen voorspraak hebben bij die rechter. Sterven zonder dat er een is die tussentreedt, huiveringwekkend om eraan te denken. Want als een mens daar voor die rechter van levenden en doden komt en er is niemand die voor hem tussentreedt en niemand die voor hem pleit, wat heeft die mens dan om zich te verweren als hij daar staat in zijn hemd als een arme zondaar die geen enkele verdienst of waardigheid heeft? De Hebreeënschrijver zegt, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan blijft die zonde bestaan tussen de rechter en de zondaar. En dat betekent eeuwige dood en eeuwige nacht. We moeten eens in onze tekst kijken, gemeente. Mozes strekte Aaron zijn klederen uit. En dan trekt hij ze Eleazar zijn zoon aan. En dat betekent dat er dan toch weer een hoge priester staat er op de berg hoort. En dat dan toch naar Gods eigen woord de dienst van de verzoening en van de voorbeden mag voorgaan. Dan legt Mozes dat gouden voorhoofdsiersel op het hoofd van Eleazar. En dat betekent dat deze man tot God mag gaan. In de dienst van de verzoening voor het volk. En dan krijgt Eleazar die borstlap en dat betekent dat hij als een hoge priester de namen van Israël, dus uiteindelijk ook de naam van de Aaron zelf, mag dragen voor het aangezicht van de Heere, wanneer hij daar komt om te smeken om genade voor een alles verbeurd hebben, doodschuldig en doemwaardig volk. Dat betekende dat als deze zondaar het uur van zijn dood ingaat, dan is er één die voor hem bidt. Die ontkleedde Aaron gemeen. Die roept een psalmregel bij mij boven. stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar die bekleede Eleazar, die leert me verder zingen, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Want die hoge priestergemeente in zijn gewaad dat zo vol is van rijke symboliek, die is één machtige prediking van de Heere die een God is die de ongerechtigheid vergeeft. En die de zonde van het overblijfsel van Jacob niet gedenkt. Die hoge priester, die is met zijn kleding één prediking, die het uitroept, al waren uw zonden rood als scharlaken. Ik zal ze maken wit als wol, al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken wit als sneeuw. Er is een hoge priester, zegt de tekst, die tussentreedt met bloed en verzoening en door wiens dienst zwarte zondaren bekleed worden met de witte klederen van het heil, door wiens dienst de naakte zondaar de mantel van de gerechtigheid die uit God is om de schouder wordt gelegd, door wiens dienst een afkerig mensenkind bekleed wordt met het bruiloftskleed dat wit gewassen is in het bloed van het lam. En als we zover zijn, gemeente, dan zijn we eigenlijk al vanuit het Oude Testament in het Nieuwe Testament terechtgekomen. En dat kan toch ook niet anders, want in deze hoge priester Eleazar zie ik iets oprijzen. Van de gestalte van de Heere Jezus Christus, die grote hoge priester. Van wie de Hebreeën schrijver het heeft uitgejubeld en tegen de achtergrond van deze tekst gaan we dat nog des te beter verstaan. Wij hebben een hoge priester. En die schrijver aan de brief aan de Hebreeën, die mag het daarmee zeggen, de klederen van de hoge priester zijn niet op de berg Hor blijven liggen, onbereikbaar voor enig mens. Een zondaar hoeft niet te sterven en God te ontmoeten zonder hoge priester, net zo min als een Aaron. En tegelijkertijd is het heel anders gemeen. Deze hoge priester van het nieuwe verbond, die offert zichzelf. En in de komende weken, we staan immers in de ingang van de lijdenstijd, zult u het als gemeente via de prediking weer mogen zien hoe hij als het lam Gods gewillig zich schikt onder de hand van de slachter. Hoe hij als het lam Gods in volkomen bereidwilligheid en gehoorzaamheid en zelfopofferende zondaarsliefde die kruisweg opgaat, dragende zijn kruis, stortende zijn bloed tot een volkomen verzoening van alle zonden. Er is een hoge priester die tussen treedt. Ja, wat meer is gemeente. Hij treedt maar niet alleen tussen, zoals Eleazar met zijn voorbeden mocht tussentreden voor de zondaar Aaron. Maar deze hoge priester die tegelijkertijd het lam is, treedt in de plaats van de zondaar. Gaat staan op de plaats waar die zondaar staat die de dood heeft verdiend. En dan neemt onze tekst ons in de geest mee, gemeente, van de berg Hor. Naar die heuvel daar buiten Jeruzalem, Golgotha. En daar lezen we van de hoge priester van het nieuwe verbond hetzelfde als wat we lezen van Aaron, de eerste hoge priester van het oude verbond. Zij namen hem zijn klederen af. En toen werd hij ontkleed. En toen hing hij daar, in de schande en in de naaktheid van de zon. Maar terwijl het voor Aaron betekende, gemeente, dat hij door die ontkleding niet langer hoge priester was, betekent het voor de Heere Jezus Christus dat hij juist zo ontkleed de hoge priester onzer belijdenis heeft willen zijn. Van klederen beroofd sterft hij in plaats van zondaren. Opdat wij, zegt Paulus, bekleed en niet naakt zouden bevonden worden in het uur van onze dood. En we horen de echo van het avondmaalsformulier dat zegt: ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam in de dood geven en mijn bloed vergieten. Ziet u vanmorgen vanuit deze machtige oudtestamentische tekst die nieuwtestamentische hoge priester oprijzen, die hoge priester in de dienst van de verzoening aan het kruis van Golgotha en in de dienst van de voorbeden vandaag in de troon voor het aangezicht van de Vader. Ziet u die hoge priester die eeuwig blijft, die niet vervangen hoeft te worden, die niet elke dag voor zichzelf hoeft te offeren, maar die in het ware tabernakel voor Gods aanschijn te allen tijd als het hoofd van zijn gemeente pleitend bidt en biddend pleit. De Hebreeën schrijver zegt, wij hebben een hoge priester en hij is door zijn volmaakte gehoorzaamheid geworden een oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die door hem tot God gaan. Eén die volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. En die Hebreeën schrijver zegt, het zulk een hoge priester betaamt ons, hebben wij nodig. En dan kijk ik u weer aan, gemeente. En dan vraag ik, bent u het daar alles voor uzelf persoonlijk mee eens geworden? Dat je zo'n hoge priester nodig hebt, die zichzelf liet ontkleden, opdat wij niet ontkleed, niet naakt, maar overkleed zouden worden in het uur van onze dood. Bent u het daarmee eens? Moet je niet te gauw ja zeggen hoor. We vinden vaak deze dingen zo vanzelfsprekend, gemeente. Dan zeggen we, ja natuurlijk, zo zal het moeten gaan. Maar heb je al wel eens ontdekt dat dat een van de moeilijkste dingen is, gemeente, in het hele geloofsleven, om het daar nou mee eens te worden? Wij staan zo op onze streep. En wij zijn zo trots op onze zondagse pak. En wij menen vaak dat we in elk geval in vergelijking met heel wat andere mensen nog wel heel wat zijn. We lezen van Aaron in onze tekst dat hij zich laat ontkleden. En ik zei al, dat doet een mens uit zichzelf niet. Dat moet gebeuren door een ander. Maar voordat we zover zijn dat we toelaten, gemeente, zitten er vanmorgen niet hier in de kerk die dan moeten zeggen dat ze veel meer lijken op die man zonder bruiloftskleed in de gelijkenis. Dan op de Aaron van onze tekst. Mensen die zeggen, met dat pakje dat ik aan heb, kan ik toch ook wel voor God bestaan. En waarom zou het met mij nou moeten gaan, net als met die moordenaar en het kruis? En waarom zou het met mij nou moeten gaan, net als met die overspeler? En waarom zou het met mij nou moeten gaan, net als met die schuinsmarcheerder, die tot bekering is gekomen, want ik heb altijd keurig geleefd. En ik heb al de geboden Gods onderhouden. En ik heb de Heere altijd trouw gediend van mijn jeugd af aan. Gemeente, één ding. Het kan niet. Wij kunnen in ons eigen pak voor God niet bestaan. En daar kun je lang over redeneren en daar kun je lang mee lopen rond te stappen. Maar als het oog van de koning erover gaat, zo vertelt de Heere Jezus in de gelijkenis, dan verstom je en dan zul je het moeten toegeven. Maar als het dan pas gebeurt, gemeente, dan is het voor eeuwig te laat. Een mens wordt het ermee eens dat hij zo'n hoge priester nodig heeft. Wanneer hij het ermee eens is geworden dat hij zich moet laten ontkleden. En dan denk ik aan die kleuterlijster die op de sterrenbed lag omdat kanker haar lichaam sloopt. En die eens een keer tegen me zei, ik lijk vaak net als op die kinderen van mijn kleuterklas. Dan hebben ze soms wat in die kleine knuisjes en ze laten het niet los. Dan zeg je het 100 keer en dan moet je die vingertjes losmaken. De jongens en meisjes herkennen het misschien ook wel van zichzelf. Vinger voor vinger moet je losmaken. En dan moet de Heer het eruit nemen en anders dan geven we het niet prijs. Zover moet het komen, gemeente. Dat ik word afgebroken in mezelf. En dat ik al mijn waardigheid kwijtraak. En dat ik zo ga verstaan, wij hebben een hoge priester nodig. Eén die verzoent. Eén die de zonde bedekt. Eén die zich een volk koopt met de dure prijs van zijn bloed. En wie zonder meent te kunnen, die vergist zich voor eeuwig. Want in wiens voorspraak zal ik dan roemen, zal God één rechtvaardig noemen? Maar wat is het voor zo'n mens, die zijn eigen onwaardigheid heeft leren kennen en die afgebroken is in al zijn eigen gronden en al zijn eigen deugden, dan ook een machtige boodschap. Die hier in onze tekst klinkt, voordat de Aaron sterft, staat daar een hoge priester. En zo is het vanmorgen toch ook in de prediking van het evangelie, gemeente, dat het u verkondigd mag worden. Er is er één. U hoeft niet zonder. Hij is er. Want indien iemand gezondigd heeft, en ik hoop dat u de ruimte van dat woord vanmorgen hoort, iemand, wie dan ook en waar dan ook en hoe lang dan ook en hoe zwaar dan ook gezondigd. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. De Heere zet vanmorgen tussen onze zonde en onze dood die hoge priester in het evangelie van zonde en genade. En hij wijst ons die hoge priester aan. En hij zegt, hij kan volkomen zalig maken. Deze Jezus, die ontkleed hing aan het kruis van Golgotha, opdat een volk dat door hem gekocht is, het zou mogen weten, ik word niet naakt, maar overkleed in het uur van mijn dood. En ik mag hem vanmorgen aanprijzen, gemeente, zoals onze Nederlandse geloofsbelijdenis hem aanprijst. Deze hoge priester in de dienst van de verzoening en de voorbeden, waarvan de kerk der eeuwen juicht, wie is er die ons liever heeft dan hij die zichzelf voor ons gegeven heeft? Wie zal ons eerder verhoren en dat hij zelf verhoord wordt als de eigen welbeminde zoon van God? En als er vanmorgen hier iemand in de kerk zit, die zegt maar, zou het voor mij dan ook nog kunnen? Dan mag ik het met de woorden van diezelfde belijdenis zeggen. Toen God hem aan ons gaf, toen wist hij wel dat wij zondaars waren. Wij moeten erachter komen, gemeente, hoe we eruit zien als we ontkleed zijn. Maar de Heere hoeft er niet meer achter te komen. Hij weet het al wel. En hij gaf. En Aaron stierf al daar. En dan staat het tenslotte zo heel simpel aan het einde van onze tekstgemeente. Je hoort geen paniek. Je hoort niet van een poging van Aaron om toch nog te vluchten. Je hoort geen angstgeschreeuw. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Je hoort geen geroep. Heere, Heere, doe ons open. In de sterfkamer van de berg Hor heerst rust. Heel simpel, Aaron stierf al daar, onder de ogen van de hoge priester. En onze tekst zegt, kijk, dan kan een mens sterven, dan kan een zondaar voor God verschijnen en zijn rechter ontmoeten, al daar. Waar ik die hoge priester zie, wiens verschijning mij verkondigt. Wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft. Wiens verschijning het uitroept. Zo is de Heere heilig in uw midden. Een God die de ongerechtigheden uitdelgt om zijnentwil. En die de zonde niet gedenkt. Gemeente, kunt u sterven? Ik weet, dat is een hele vraag. En wat is het toch goed om erover na te denken, gemeente, want de boodschap die kan zomaar ineens komen, bereid uw huis. Het is geen vraag alleen maar voor oudere jonge mensen hier in de kerk. Jullie weten dat waarschijnlijk toch ook wel uit je eigen omgeving ook jonge mensen kunnen sterven. Zoals die jongen die ik van de week in het ziekenhuis bezocht. Tussen de diensten op zondag onderweg van het huis van zijn verloofde naar zijn eigen huis liep hij op het trottoir aangereden. Door auto's die met elkaar botsten. Zwaar hersenletsel. De dokter zegt, er mankeerde niks aan, maar hij mag leven. En hij zegt, dominee, u zegt het wel eens vaker, maar wat is het waar? Het kan zomaar de laatste keer zijn dat je in de kerk zit. Het kan zomaar zijn dat je er zondagsmorgen zit en zondagsavond. En dan ben je er al niet meer. Eén flits, één schrede tussen ons en de dood. En daarom is dat een vraag waar je antwoord op moet zoeken te krijgen. Omdat het zomaar te laat kan zijn en omdat de eeuwigheid zo lang duurt, kun je sterven. Onze tekst zegt vanmorgen, het kan daar, waar ik het oog des geloofs mag richten, op die grote hoge priester, waarvoor Aarons brekend oog, voor het oog van die armzalige zondaar, die hoge priester oprijst, maar voor het oog van een mens die sterven moet, antwoord wordt gegeven op het gebed. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonkerend oog. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart. Ach, wanneer mijn oog eens breekt, het angstig doodzweet van mijn leed. Dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Zo kan het, gemeente, en zo mag het, met het oog op de Heere Jezus, die volkomen zalig maakt, wanneer tussen onze zonde en onze dood, die hoge priester van God gegeven, door de Heere wordt neergezet. Is dat toch een geweldige boodschap, sterven? We moeten het allemaal, zolang de Heere Jezus niet weerkomt, maar wat kan een mens daar verschrikkelijk tegenop zien, gemeente? Onze tekst zegt, zo kan het. Met het oog op de Heere Jezus Christus, die voorgaat, dwars door het leven, dwars door de dood, die voorgaat, ook dat heiligdom in naar de rechter. En dan mag dat volk dat het oog op hem leerde richten door genade, achter hem aankomen. En hij gaat voor ze uit met het bloed der verzoening. En hij stelt zich voor het aangezicht van de rechter van leven en van doden. En hij zegt, Vader, ook voor deze heb ik mijn bloed gestort. Ik heb zijn zonde verzoend. Ik heb voor hem gebeden. En nu wil ik, Vader, dat waar ik ben, ook die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Zulk een hoge priester betaamt ons, gemeente. Dan kan een mens getroost leven. En dan kan hij op Gods tijd ook getroost en zalig sterven. Met en achter de Heere Jezus Christus die zalig maakt. Want dan is het laatste wat het brekend oog mag zien. Die grote priester onze belijdenis. En me dunkt het eerste wat ik aan de andere kant dan zal zien. Dat is diezelfde hoge priester. Dan is sterven geen straf meer. Dan wordt het een doorgang. Een poort. Een donkere poort. Een poort waar je tegenop kunt zien om er doorheen te gaan. Want de koning van de dood blijft een koning der verschrikking. Maar dan is daar achter Jezus. De hoge priester. En wanneer dat volk dat door deze priester met zijn bloed is gekocht en dat in zijn voorbeden begrepen is, die poort zal zijn doorgegaan, dan is het niet meer een naakt en een ontkleed zondaarsvolk. Dan zal het vol verwondering zien hoe het witte bruiloftskleed wordt aangedragen. En hoe die daarmee wordt bekleed als een reine en zuivere bruid. En als hij dan naar zichzelf kijkt en zegt, Heere, ben ik dat. Dan klinkt de jubel van de zaligen, laat ons feest vieren. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn bruid heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven, zich te kleden met het fijne, reine lijnwaad. Zo kan een mens sterven, gemeente. Zo wordt hij weer priester. Niet aan het altaar van de verzoening, want dat heeft op Golgotha gebrand. Maar bij het eeuwig dankaltaar, waar dat volk daartoe zal schrijven, om het dan voor eeuwig te beleven, dan ga ik op tot Gods altaar en tot God. Mijn God, de bron van vreugde, dan zal ik juichend stemmen snaren, ten roem van zijn goedheid paren. Die, na kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Amen. Samen danken. Genadige Heere, wat een wonderlijk evangelie is dat van die grote hoge priester die zichzelf liet ontkleden. Opdat het volk dat u hem van eeuwigheid gegeven hebt, door hem gekocht zou worden met zijn bloed. En opdat het in hem zal vinden die volkomen zaligheid die aan hun kant volkomen ontbreekt. Wat is het nodig dat daar plaats voor komt in ons leven, Heere? Of neemt u ons maar af wat daarin voor in de weg staat. Onze vermeende waardigheden en onze vermeende gerechtigheden. Opdat er maar één waardigheid overblijft en dat is de waardigheid van Jezus Christus. En opdat die enige rechtigheid waardoor een zondaar voor u kan bestaan, de borggerechtigheid van die grote zaligmaker, ons deel zou mogen worden. Heilige Geest wil daartoe deze prediking uitwerken en toepassen. Opdat niemand van ons, ook als in de komende dagen, ja, ook als zelfs vandaag de dood onverwacht zal komen, onvoorbereid u zal ontmoeten. Werkt u het zo zelf maar uit, Heere. Niet om enige verdienste van ons, want dat hebben we vanmorgen gehoord dat die er niet is. Maar vanwege die volkomen zoen- en kruisverdienste van uw lieve Zoon. Priester aan uw rechterhand, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Uit genade. Amen. Onze slotzang is het laatste vers van Psalm 56, 56 vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. verheft uw harten tot God en ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.